geef je over. Is de uitnodiging die de Heer ons voorhoudt, opdat wij ons zouden overgeven aan Hem en daarmee ons aan Hem zouden onderwerpen. Want overgeven is in de praktijk onderwerpen. Er zijn nogal wat andere uitdrukkingen voor, wat synoniemen. Misschien komen we ze onderweg vandaag nog wel tegen. Maar we willen in ieder geval graag bij dit Bijbelse begrip stilstaan, dat we dan onder verschillende uitdrukkingen tegenkomen. Want het is maar niet zo dat wij, u en ik, dus bij gelegenheid overgegaan zijn tot het christendom of tot acceptatie van het algemeen betwijfeld christelijk geloof of iets dergelijks. Want dat is helemaal geen Bijbelse aangelegenheid. Een Bijbelse aangelegenheid is dat wij ons onderwerpen aan de waarheid, die nou eenmaal sterker is dan wij. Dat is kenmerkend voor waarheid als zodanig. Dat we ons onderwerpen aan die waarheid, omdat we die geaccepteerd hebben. Maar dat betekent automatisch dat wij aan die waarheid ondergeschikt zijn en dus ondergeschikt zijn aan dat woord van God. En ook ondergeschikt zijn dus aan degene die wij kennen als de waarheid en die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Samenvattend. En daar zullen we vandaag bij stilstaan. In de eerste plaats dat begrip overgave of overgeven als werkwoord vooral vinden wij nogal eens in de Bijbel en ik ga ervan uit dat dat voor de meesten van u bekende kost is. Maar het neemt niet weg dat ik gedwongen ben om daar vandaag dan toch in de eerste plaats bij stil te staan. Bij die Bijbelse waarheid die zegt dat Christus zelf zich heeft overgegeven. Met alle consequenties van dien, daar hebben we het nog over. Maar daar zit ook aan vast dat wij aan Christus zijn overgegeven geworden. Dat wil zeggen, dat hebben we niet eens zelf gedaan, maar God zelf heeft ons aan Christus gegeven, dan wel overgegeven. Kortom, wij zijn aan elkaar gegeven. We hebben het daar straks over, deze morgen, deze eerste samenkomst. En vanmiddag hoop ik dan stil te staan bij een aanverwant begrip, namelijk in de eerste plaats bij het begrip lijden, dat we zo dikwijls tegenkomen in de Bijbel en dat ons wordt voorgehouden. Namelijk Christus heeft ons een voorbeeld gegeven, zegt Petrus. En dat betekent dat wij net als hij zouden lijden en deel zouden hebben aan het lijden van Christus. Alles met een lange ei voor degene die het opschrijven, anders dan wordt het enigszins chaotisch. Maar ook daar hebben we het nog wel over. Vroeger zongen we, alles, alles wil ik lijden. En velen hadden bezwaar tegen het lied. Toen heb ik het eens een keer opgezocht in de originele Amerikaanse versie. En toen bleek het daar helemaal niet te staan. Dus ogenblikkelijk hebben we het lied toen maar weer veranderd. De tekst en meer in overeenstemming gebracht met het origineel. Want voor ons Nederlanders klinkt dat helemaal niet goed. Alles, alles wil ik lijden. Nou, wij willen dat liever niet. Maar bij nader inzien valt er over dat begrip lijden nog wel het een en ander te zeggen. Dat hopen wij vanmiddag te doen in de eerste middagssamenkomst. En daarna hebben we een daaraan verwant begrip, namelijk een zelfstandig naamwoord. Dat heet lijdzaamheid. En dat woord kennen we al helemaal niet meer in het Nederlands. Maar mijn Bijbel zegt, gij hebt lijdzaamheid voor nodig. En we zouden met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Het woord komt vele malen voor in een gelijksoortig verband. Het is dus belangrijk dat we de betekenis daarvan kennen. Maar al die woorden, ik noem er nou maar drie, gewoon even vanuit het Nederlands voor het gemak. Die drie woorden impliceren dat wij ondergeschikt zijn en dus geleid zouden worden. En voor de duidelijkheid, dit geleid zouden worden, schrijf je weer met een korte ei in het Nederlands. Maakt dat een belangrijk verschil en daar gaat het maar om. Maar het betekent dat wij ons overgeven zouden aan de waarheid, aan de Heer Jezus Christus en daarmee wel degelijk aan zijn Leiding, weer met een korte ei. Het verband tussen die begrippen leg ik hopelijk ook vanmiddag uit. Maar in de eerste plaats, nu vanmorgen, bij dingen die ik inderdaad bekend veronderstel en waar ik dus in hoog tempo probeer doorheen te gaan. Dat is namelijk dat van de Heer Jezus Christus gezegd wordt dat hij zich heeft overgegeven, dan wel dat God hem heeft overgegeven, maar het zinnetje is niet af, want er hoort bij, hij heeft zich overgegeven voor ons. Daarom is toch de moeite waard om erbij stil te staan, want wij zijn geneigd die uitdrukkingen uit de Bijbel te halen en dan meteen te zeggen, ja, hij heeft zich overgegeven en hij is gekruist geworden en dat soort dingen meer. Ik zeg u nu op voorhand vast, voordat ik het vergeet, dat als ik in mijn Bijbel lees over de Heer Jezus Christus die zich heeft overgegeven, dan wel die door God is overgegeven geworden, dan gaat het nooit over de wereld voor wie hij zich heeft overgegeven, want dat lees ik in heel mijn Bijbel niet. Ik zeg niet dat het niet zo is, ik zeg alleen, dat lees ik in mijn Bijbel niet. En dus zou je het woord beter ook niet in dat verband moeten gebruiken. Mijn Bijbel zegt dat God Christus heeft overgegeven voor ons, niet voor hun, maar voor ons, namelijk slechts voor de gelovigen, voor de gemeente. Dat is een onbekende waarheid, omdat men in het algemeen niks wil horen over bedelingen, want dat maakt de Bijbel zo ingewikkeld, want dan moet je al onderscheid maken tussen allerlei verschillende bedelingen. Dat is allemaal lastig, want dat moet je onthouden. Dat is allemaal veel te moeilijk tegenwoordig. Maar niettemin, kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd, maar ik had ook kunnen zeggen, kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling, is dat de Heer zich heeft overgegeven voor, dat wil zeggen ten behoeve van, de gemeente. Dat wil zeggen ten behoeve van de gelovigen. Dat betekent in de praktijk, maar we zullen dat zo ook lezen in de desbetreffende schriftplaatsen, dat hij zich beperkt tot een werk dat hij doet niet aan de wereld, maar aan de gemeente, aan ons. En andersom wordt hetzelfde woord overgegeven, gebruikt in Romeinen 1, laat ik die eerst maar lezen dan. Romeinen 1, waarvan ik altijd zeg, eerste Nieuwtestamentische brief, eerste hoofdstuk, dus het is volstrekt basale, fundamentele Bijbelse waarheid, waar meteen staat in Romeinen 1, vanaf vers 18, dat de toorn Gods wordt geopenbaard, van de hemel uiteraard, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, want de schuingedrukte woorden sla ik meteen maar over. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Als de Bijbel spreekt over de wereld in negatieve termen en over wereldsgezindheid enzovoort, dan wordt daaronder verstaan de wereld zoals we die in onze dagen kennen, een wereld die gekenmerkt wordt doordat men de waarheid niet wil weten. Let maar op, om u heen, dus bij mensen praat. Zodra je op bij de waarheid terechtkomt, is het meteen afgelopen. Dat wil men niet weten, men redeneert het weg. Of men zegt een interessante... Vorige week zei iemand dat nog tegen me. Vorige week zei iemand dat nog tegen me. Die zei een interessante theorie. En u weet, als men zegt dat is interessant, u weet wat dat betekent, hè? Ja, nou goed. Interessante theorie. Ik heb ook maar niet verder gesproken. Er was geen belangstelling voor. Dus laat me weer zitten. Maar dit is wat de Bijbel ons zegt. De wereld bestaat uit de mensen in het algemeen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, die verwerpen, die ook de Heer Jezus, die de waarheid is, verwerpen, om het maar op johannitische wijze te zeggen, dat is de wereld van vandaag. En als wij toch die waarheid aanvaarden en ons daaraan overgeven, dan distancieren wij ons daarmee van de wereld. En voor alle duidelijkheid, distancieren betekent afstand nemen. dan bewaren wij afstand van de wereld. Dan gaan wij uit buiten de legerplaats, heet dat. Dan trekken wij door de Jordaan, of hoe dat maar heet, mag door de Schelfzee, mag ook. Maar vooruit, zoiets. Hè? We nemen afstand van de wereld, want wij horen daar niet bij. Want die wereld leeft onder het oordeel Gods. En wij als gelovigen, in tegendeel, leven in gemeenschap met God. Daarom zou men die twee niet met elkaar verwarren. En daarvan wordt gezegd in Romeinen 1, dat God dus niet alleen zijn toorn openbaart over de mensheid als zodanig, maar er wordt 3 keer gezegd, God heeft hen overgegeven. Dat is in vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven. In vers 24. In vers 26, daarom heeft God hen overgegeven. En daarna in vers 28, halverwege het vers, zo heeft God hen overgegeven. Staat er dus 3 keer. En dat betekent dat met grote nadruk dit van toepassing is op de mensheid als zodanig. God heeft hen overgegeven. Dat woord overgeven heeft aan de ene kant de betekenis van loslaten, losgeslagen worden. Aan de andere kant heeft het de betekenis van onderworpen worden aan iets, eventueel iemand anders. Men raakt de banden kwijt en wordt ondergeschikt aan een kracht waar men niet tegenop kan. Dat is overgave. En als iemand zegt geef je over, is het de bedoeling dat je alle tegenstand opgeeft en de macht over je eigen leven opgeeft en plaatst in de handen van degene die zegt geef je over. Dat heb je toch, hè? Dan ben je los van waar je aan vast zat en ben je uitgeleverd, want dat is ook een aardig woord in dit verband. Ben je uitgeleverd aan of ondergeschikt geworden aan of in de macht van enzovoorts. En dat is de strekking van dit woord hier. God heeft hen overgegeven. Betekent aan de ene kant God heeft hen losgelaten. God wil met die mensheid niks meer van doen hebben. Waarom ook niet? Die mensheid wil met hem ook niks van doen hebben. Nou ja, sommigen willen nog net geloven dat hij bestaat en voelen zich dan al heel wat. He? Er is toch iets. Geloof dat er een God bestaat en hoe je dan heet, dat weten ze al niet meer. Zoiets, maar daar gaat het niet over. Men wil van hem niets weten. Dat is de algemene situatie. En zelfs binnen het zogenaamde Jodendom wil men zijn naam niet weten. Dat weet u toch, hè? Men kent zijn naam niet. Men zegt, die is er wel, maar die is taboe. En men probeert het ons ook aan te praten. Zodat we zelfs het woord God moeten schrijven met G apostrof D. Tegenwoordig. Hoe verzinnen ze die onzin? Nou ja, ik zeg het weer natuurlijk erg scherp. Maar ik meen het natuurlijk wel voor de volle 100%. Hè? Sommigen weten niet beter. Oké, dan weet men maar niet beter. En als men dat beledigend vindt als ik het zeg. Nou ja, dat kan ik ook niet helpen. Dan moet men er maar wat aan doen. Hoe dat ook zij, men wil van God niks weten. Men heeft God losgelaten. En lees u het hoofdstuk in uw eigen tijd dan maar weer een keer door. Hè? Want ik moet nou werken, zoals u begrijpt. Dan lees u in uw eigen tijd maar door. Er staat, omdat men God heeft losgelaten, daarom heeft God hen overgegeven. In Deuteronomium staat het al. Hè? Omdat ze mij niet in erkentenis houden, daarom verberg ik mijn aangezicht voor hen enzovoort. Profetisch gezegd, maar van toepassing sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. Het betekent dat in de praktijk de mensheid niet alleen van Gods wegen is losgelaten, maar ondergeschikt geworden is aan de leugen, heet dat dus. Hè? De mensheid heeft misschien niet zich overgegeven, maar God heeft de mensheid overgegeven. Met als consequentie dat de mensheid niet beheerst of geleid wordt door God zelf of iets dergelijks, maar dat de mensheid beheerst wordt door de leugenaar van den beginnen, dat is de duivel. Met dank aan het Johannesevangelie voor de uitdrukkingen. Men heeft de leugen gekozen boven de waarheid. Dat staat trouwens ook in dit schriftgedeelte, in vers 25, die de waarheid Gods vervangen hebben voor, dat wil zeggen veranderd hebben in, de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben, dat doet men tot op heden, boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Daarom heeft God hen overgegeven tot Want kijk, ik weet wel dat je dat ook al niet zeggen mag. Maar kijk, of een mens nou veel of weinig zondigt. Of een mens nou een net mens is, naar menselijke maatstaven. Of helemaal niet. Ja, ik moet u toch zeggen dat dat voor God helemaal niks uitmaakt. Dat is zo bij de prediking van het evangelie. Of u nou een net mens was of niet. U komt tot geloof. En u komt daarmee tot de Heer Jezus Christus. En u ontvangt van hem eeuwig leven. Ongeacht wie u was. En ook ongeacht hoe u was. En als u niet tot geloof komt, maakt het ook niet uit hoe u bent of wie u bent. Voor uw medemens maakt het wat uit. Dat weet ik, maar daar hoef ik niet over te praten. Ik stel het op prijs dat alle mensen, ook als ze ongelovig zijn, nette mensen zijn. Dat is wat makkelijker mee om te gaan. Ze wat beschaafd zijn, manieren kennen en al dat soort dingen meer. Maar als u denkt dat het voor God wat uitmaakt, moet ik u zeggen, nee, absoluut niks. En daarom laat God hen los. En wat hier feitelijk staat, is dat daarmee alle normen en waarden voor de mens verloren gegaan zijn. Want normen, waarden, ook naar de meer specifiek letterlijke betekenis van deze termen, zijn er alleen in de waarheid per definitie. Maar goed, we gaan nou niet filosoferen. Dus ik laat het er maar bij. Maar de mens is dus overgeleverd aan zichzelf en in de praktijk daarmee aan degene die in de praktijk de wereld regeert. Dat is de leugenaar van de beginnen enzovoorts. De enige weg daaruit is te komen alsnog tot erkenning van de waarheid die God geopenbaard heeft in zijn woord en meer in het bijzonder in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Maar die wereld heeft God overgegeven, waardoor die wereld ondergeschikt geworden is, uitsluitend aan de macht van de duivel. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat als iemand buiten de Bijbel omkomt tot erkentenis van de een of andere God, dan is dat de duivel. Hebben die nog? Wat zei ik? Ik zei dat Allah niemand anders is dan de duivel. Om maar eens wat te noemen. Hè? Nou ja, en sommigen erkennen ook Allah niet, dat maakt ook niks uit, want in de praktijk leven ze toch onder de macht van de duivel, al zijn ze 100% atheïstisch. Dat maakt mij geen verschil. Echt niet. Zie? God heeft hen losgelaten. Het enige wat er tegenover staat, is de boodschap die spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is waarheid, dat is historische waarheid. Bovendien, de opgewekte Christus heeft weliswaar de wereld overgegeven aan de macht der duisternis, maar hij heeft zichzelf overgegeven aan, of voor is de betere uitdrukking eigenlijk, maar heeft zich overgegeven voor de gemeente, voor de gelovigen, logischerwijze. Hij gaf de wereld, de mensheid als zodanig op en het werk dat hij nu doet en waartoe hij zich dus beperkt en waaraan hij dienstbaar is, want hij is nog steeds de knecht des Heren, om zo te zeggen. Hij staat nog steeds in dienst van God. Het werk dat hij in die dienst doet, is een werk aan de gemeente, omdat God hem daartoe heeft overgegeven. Dat is wat de Bijbel zegt. En die uitdrukking komt diezelfde uitdrukking, maar nu in dit verband, kom je dus tegen in Romeinen hoofdstuk 8. En voor de goede orde, degene die moeite hebben met dat de Heer Jezus een dienstwerk doet in onze dagen, die moet ik nu zeggen dat uitgebreid in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, eigenlijk 13 hoofdstukken lang, uiteengezet wordt dat de Heer Jezus in zijn opstanding getreden is alsnog, of zullen we zeggen weer, in dienst van God. En nu in zijn officiële functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de functie van priester en dus zeker die van hoge priester is een functie in dienst van God. Per definitie is het eigenlijk zo dat elke dienstknecht van God daarmee dus priester is. Dat is de inhoud van de term feitelijk. En de Hebreeënbrief zegt ook dat hij in die functie trouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Dat is Hebreeën 3. En dus hij is trouw aan degene aan wie hij ondergeschikt is. Maar in die functie is zij van Gods wegen overgeleverd aan of ten behoeve van de gemeente. Dat wil zeggen, God heeft hem aangesteld als hogepriester van een priesterlijk volk. En in de praktijk, God heeft hem dus aangesteld als hoofd van heel de gemeente. Want dat is precies hetzelfde. Want wij zijn priesters, als gelovigen, als eerstelingen van het nieuwe verband en van de nieuwe schepping. We zijn priesters en we hebben een priesterlijke dienst te vervullen onder leiding van ons hoofd, de hoofdpriester eigenlijk in het Hebreeuws. De hoge priester via enige vertalingen. En dat is de Heer Jezus Christus. En de gemeente is dienstbaar aan God onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wel onder leiding van het hoofd, dan wel onder leiding van de overste herder van de kudde. Dat zijn allerlei beelden die de Bijbel daarvoor gebruikt, maar ze betekenen allemaal hetzelfde. Daar kan ik nou niet verder op ingaan, maar het gaat maar om het beginsel van dienstbaarheid. Dat de Heer Jezus in het verleden tot en met, of tot in zijn opstanding en dus inclusief zijn lijden en sterven en dood een dienstwerk vervulde in dienst van God, dat ontken ik niet voor alle duidelijkheid. Sommige mensen begrijpen het zo gemakkelijk verkeerd allemaal. Natuurlijk was dat zo, maar als het Nieuwe Testament spreekt over het dienstwerk van Christus, het Oude Testament laat ik even buiten beschouwing, want het is iets gecompliceerder. Maar als het Nieuwe Testament spreekt over een dienstwerk, letterlijk, een dienstwerk van Christus, gaat het over zijn tegenwoordige dienst, niet eindigend in zijn kruisiging, maar begonnen bij zijn opstanding, daarna dus. En dat dienstwerk wordt gekenmerkt doordat hij is overgegeven voor de gemeente, en anders gezegd, dat hij is gegeven, iets eenvoudiger, dat hij is gegeven aan de gemeente in de zin van ten behoeve van de gemeente, maar ook in de zin van dat hij behoort tot de gemeente. Net zo goed als dat de herder behoort bij de schapen, bij de kudde. Ga ik ook maar niet verder uitleggen. Maar laten we dan zeggen, hij is gegeven aan de gemeente tot hoofd. Kom ik zo op, maar ik moet er weer tempo in houden. Dus daar gaat hij weer. Romeinen 8, daar staat datzelfde paradidomai, dat overgeven. Datzelfde woord als uit Romeinen 1, staat hier ook. In Romeinen 8, vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Aangehaald uit Numeri, want zo was het natuurlijk altijd al. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft zijn zoon voor ons allen overgegeven, zodat hij ergens aan werd onderworpen, dienstbaar werd gemaakt aan iets anders. Aan deze opdracht van Gods wegen namelijk, want God heeft hem voor ons allen overgegeven. Zodat hij nu een opdracht van God uitvoert ten behoeve van ons allen. Ons gelovigen overigens, maar dat blijkt uit deze verse en uit de context sowieso. En dan nog een keer, want de uitdrukking wordt nog toegelicht verder. God heeft hem voor ons allen overgegeven, komma. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En alle dingen is gewoon het heelal. Dat zou een betere vertaling zijn trouwens, eerlijk gezegd, omdat het gaat om een enkelvoud in de grondtekst en niet om een meervoud. Het al dus. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Voor de goede orde, wij zouden immers met Christus de wereld en zelfs de engelen oordelen. Volgens de eerste Korinthebrief. En volgens Efeze 1 zijn wij met Christus gezet boven, ver boven alle overheid en macht en wat het maar wezen mag. Dus hij geeft ons alle dingen. Maar let op wat er staat. Er staat, hoe zal hij ons ook met hem en niet in hem, en ook niet door hem, maar met hem. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hetgeen impliceert dat die uitdrukking God heeft hem voor ons allen overgegeven, Die uitdrukking impliceert dat God hem aan ons gegeven heeft. Dat laatste is ongetwijfeld de vereenvoudigde lezing, maar hij wordt hier wel genoemd. God heeft hem voor ons allen overgegeven, namelijk God schenkt ons met hem alle dingen. Maar dat betekent dat God ons dus eerst Christus geschonken heeft. Hebben u dat? Dat is de praktische consequentie. Christus is onze Christus. Het is onze, niet de Joodse, het is onze Messias. Dat hij naar de mens van Joodse afkomst is, is prima. Maar hij is niet de Messias der Joden. Eventueel zal hij dat zijn in de toekomst. Het is nog maar de vraag of je die uitdrukking dan zo gebruiken kunt. Maar in het heden, in de tegenwoordige tijd, hij is onze Christus. Want God heeft hem aan ons gegeven. En met hem heeft hij ons het heelal gegeven. Ik lees het straks nog een keer, maar dan uit Efeze 1. Hebben we dat nog? Want de positie en het werk van Christus is gericht op de gemeente als zodanig. Dat wil zeggen de opbouw, de groei, kwantitatief en kwalitatief van de gemeente. Het enige werk dat de Heer Jezus Christus in onze dagen doet, is het werk dat hij doet in opdracht van zijn hemelse Vader. Een goddelijke opdracht dus, waartoe hij zich beperkt, waaraan hij is overgegeven. Een opdracht waaraan hij dus ondergeschikt is en waaraan hij trouw is, Hebreeën 3. En dat is een werk uitsluitend aan de gemeente. En ik zeg het er maar weer voor alle duidelijkheid bij. Ook de prediking van het evangelie is een werk tot opbouw van de gemeente. Niet tot bekering van de wereld, maar tot opbouw van de gemeente, zegt mijn Bijbel. In Efeze 4 bijvoorbeeld. Opdat zouden toegevoegd worden aan de gemeente. Opdat er ieder die tot geloof zou komen aan den Heere zou worden toegevoegd. En zo doet de Heer dagelijks toe aan de gemeente en daarmee aan Christus. Die zalig werden. Met dank aan handelingen. Nou goed, ik laat hem ook weer los. Die zich voor ons heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het gaat om de overgave van Christus aan en ten behoeve van de gemeente. Later hebben we het over de andere kant van de zaak, dat wij aan hem zijn gegeven. Maar die laat ik nog even liggen. Overigens, dat dit van doen heeft met de Hebreeënbrief, mogen blijken uit wat er staat twee versen verder. In vers 34 van Romeinen 8, waar staat: Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Maar volgens Hebreeën 7 vers 25 is dat het werk van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee vallen die dingen dus samen. Hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd, die lees ik zo, en hij is aan dat priesterlijke volk, de gemeente, gegeven tot hoge priester. En dus gesteld, net als heel de gemeente, gesteld in de dienst van God. En daarna vraag ik, wat is de functie eigenlijk van de priester? Wel, in het algemeen, de functie van de priester en dus van het priesterlijk volk is de dienst aan God. Maar waaruit bestaat punt 1 die dienst? Wat is de inhoud daarvan? Waar gaat het primair om? Het bewaren van het woord Gods. Onder het motto Germain Tiendré. Voor de hagenezen onder u dan, hè? Germain Tiendré. Ik zal handhaven. Want dat zou de priester doen. Hij zou het woord Gods bewaren, zoals in het priesterlijk huis. Dat kan het volk zijn, maar ook de tempel. En ik bedoel nu de tempel, zoals in het priesterlijk huis, de tempel, het woord Gods zou bewaard worden. En dat is dus ook inderdaad de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar het is de eerste verantwoordelijkheid van Christus zelf uiteraard, van wie Johannes dan gemakshalve zegt, nou ja, hij is eigenlijk het woord Gods. Zeg, wat leuks vertellen. Een paar dagen terug was ik midden in de woestijn, helemaal onder in de Negev-woestijn. Hè? Ja, en daar stond ineens een tabernakel opgesteld, levensgroot. Niet op schaal, maar levensgroot. Het zag er niet uit, moet ik u zeggen. Het was nogal vergaan daar in de droogte. Er was één man bij, een vrijwilliger, zei hij. Die moest erop passen, maar hij had geen tijd meer. Hij moest weg, maar als we even wilden rondkijken, mocht dat. Anders kostte het 3 cirkel, geloof ik. En nu mocht het wel even gratis. Ik zeg, heb jij dat ding gemaakt? Hij zei, nee, het is gemaakt door studenten van een Duitse bijbelschool. En uiteindelijk hebben ze het ding hier neergezet. En ik ben maar een vrijwilliger om het te bewaken. En toen wist ik meteen, dat was die tabernakel die 10, 15 jaar geleden, ik weet niet meer hoe lang het geleden is, in Rederoord gestaan heeft. Wilt u dat nog? Die stond nou middenin, maar in de Negev-woestijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar u weet wat in de... Hoe kom ik daarop? Wel, omdat in de tabernakel werd bewaard, om het verhaal snel te vertellen, de Ark des Verbonds. En in de Ark des Verbonds, de kist dus des Verbonds, want de Ark is gewoon maar een kist, hè? Of een kast mag ook, maar een kast is ook een kist, toch? Wat werd daarin bewaard ook alweer? Het woord Gods, de 2 stenen tafelen. Maar die Ark des Verbonds, dat weet langzamerhand iedereen, mag ik aannemen, is een beeld van Christus. Oorspronkelijk de mens in vernedering, van zitinhoud zal ik maar zeggen, maar niettemin overtrokken met goud. Namelijk opgestaan uit de dood en via dat goud vereeuwigd, om zo te zeggen. Opgestaan uit de dood. Zie? En verheerlijkt aan de rechterhand Gods, uitgedrukt in het verzoendeksel op die Ark des Verbonds. En in hem wordt het woord Gods bewaard. In hem ook krijgt het woord Gods gestalte. En dat is de hoge priesterlijke functie van Christus nu. Hij bewaart dat woord Gods. Niet alleen in de zin van hij houdt het verborgen, want dat is niet zo. Maar hij bewaart het en zorgt dat het komt waar het wezen moet. En waar het wezen moet, dat weet u uit de psalmen. Namelijk de opgewekte Christus zou het woord Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods verkondigen. Ja, niet aan de wereld, maar alleen aan zijn broederen. Aan de gemeente dus. En ook tamelijk letterlijk deed de Heer dat, want hij was opgestaan uit de dood en hij verscheen aan zijn broederen. Niet aan het Joodse volk, niet aan Jeruzalem, niet aan de wereld, maar alleen aan zijn broederen, de discipelen dus. In de opperzaal bijvoorbeeld, ook een prachtig beeld van de gemeente. Nou, daar gaat het om, dat is het werk van Christus. En daaraan is hij overgegeven, ook in de zin van dat hij dus andere dingen heeft moeten loslaten. En dat de wereld niet een verheerlijkte Christus kent, is gewoon omdat Christus zelf daar geen belang bij heeft. Het is zijn opdracht niet om als de verheerlijkte aan de wereld te verschijnen en zijn koninkrijk te openbaren. Zijn opdracht is om een volk van eerstelingen te verzamelen uit alle volkeren. En dat is wat hij doet. En wij door geloof hebben aan dat werk deel. Niet alleen gekregen in het verleden, maar nog steeds. Hij doet nog steeds een opbouwend werk. Een heiligend en reinigend werk aan ons. En dat is waar het hier over gaat. En daarna sla ik snel om. Even kijken of ik dat in volgorde kan houden. Ja, dat kan wel. Dan kom ik eerst in Galaten 1. In het voorbijgaan even snel. Let op dat het ook hoofdstuk 1 is. En eigenlijk nog in de aanhef van de brief. Zodat deze versen, en met name vers 4, want daar gaat hem om, ook beschouwd kan worden als samenvattend van het hele, van de hele brief, als het ware. Namelijk, wat doet de Heer in onze dagen? Wel staat er, hij heeft zichzelf gegeven. Die domai para staat er niet voor, dus niet overgegeven, maar gegeven. Het is een iets zwakkere vorm, maar het is hetzelfde woord in beginsel. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, in ieder geval voor ons. Hoezo dan? Nou, voor onze zonden en voor degenen die de Hebreeënbrief kennen. Want ja, ik zal het snel doen en dan wordt het wat ingewikkeld. Maar u weet toch wat de hoge priester voor ons in de eerste plaats doet? Hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. Hebreeën 2 zelfs nog, waar het staat. En later toegelicht in hoofdstuk 9 en 10 uitgebreid. Hij zorgt ervoor dat onze zonden ons niet in de weg staan om God te dienen. Hij reinigt ons, niet ons vlees weliswaar, maar hij reinigt wel onze harten van een kwaad geweten. om de levende God te dienen. Hebreeën 9, vers 14. En hier staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En in 1 Johannes 1, want ik hou even de tempo erin. In 1 Johannes 1 staat er, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is zijn leven dus, hè, zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Nou, daar heb je het hoge priesterlijke werk van Christus. Hij doet verzoening voor onze zonde en hij bidt voor ons. Alleen Johannes gebruikt nou eenmaal altijd andere woorden dan de apostel Paulus. Dat maakt het leuk, vind ik altijd. Maar het maakt het ook erg duidelijk. En hier staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dan zeggen we weer, hoezo dan? Nou ja, opdat hij ons strekken zou. Want het gaat niet maar om dat wij vergeving zouden ontvangen. Het gaat erom dat wij onttrokken zouden worden aan die macht van de leugenaar, de macht van de wereld en de macht ook van onze oude mens, de krachten die in ons vlees werken. Opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Want God heeft deze tegenwoordige boze wereld overgegeven aan allerlei onreinheid en wat het maar was. En wij zouden daar uitgetrokken worden. En theoretisch, leerstellig zal ik maar zeggen, fundamenteel gebeurt dat op het moment dat wij tot geloof komen en wedergeboren worden. Maar in de praktijk gebeurt het pas daarna. Romeinen 12, door de verandering van ons denken, door de vernieuwing van ons gemoed, en dat is pas nadat wij zelf ons hebben overgegeven, bewust aan hem. Alleen er staat niet overgegeven, er staat offeren. Maar dat is hetzelfde. Want iets dat geofferd wordt, wordt overgegeven aan. Toch? En dus Romeinen 12, die zoek ik niet op, want die kent u inmiddels uit het hoofd, mag ik aannemen. Romeinen 12 vers 1 zegt dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dan geven wij over. En daarna zouden wij veranderd worden in ons denken, enzovoorts, in ons gemoed. En daarna dus zouden onze gewetens gereinigd worden van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen, Hebreeën 9 vers 14, en terug naar Romeinen 12, opdat wij onze gaven die wij nou eenmaal hebben ontvangen, dat zijn onze verantwoordelijkheden, zouden besteden. Lees het maar na in Romeinen 12, maak anders een notitie en leg die schriftplaatsen naast elkaar, hè. Nou goed, Galaten 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor ons, en niet voor die van de wereld, daar gaat het in ieder geval niet over. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Niet opdat die hele tegenwoordige boze wereld ineens een godsdienstige wereld zou worden, maar opdat die wereld zou blijven wat die was, overgegeven aan, nou ja, de God deze eeuw in de praktijk. Elders heet dat aan de Satan overgegeven. Herinnert u zich dat? Uit 1 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Komt later nog een keer voor, dacht ik trouwens. Hè? Aan de Satan overgegeven. Dat is precies hetzelfde. Overgegeven, losgelaten, onder de macht van Satan, logischerwijze. Nou goed. Maar wij zouden uit die wereld getrokken worden. En dat is zijn tegenwoordige werk. En er staat erbij, naar de wil van onze God en Vader. Daarom kan Romeinen 8 zeggen, dat God hem heeft overgegeven. Voor ons. En daarom kan er ook zeggen, dat hij zich heeft overgegeven. Voor ons, maar er staat er nu bij, naar de wil van onze God en Vader. Dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. Of God dat nou gedaan heeft voor Christus zelf, het is allebei waar. Nou goed, en dan ga ik snel door, ik moet even wat loslaten, maar ik ga snel door naar Efeze 1. Want in dat verband lezen wij in Efeze 1 dat de uitnemende grootheid van Gods kracht ook zou werken aan ons. De uitnemende grootheid van de kracht Gods, vers 19, die hij gewrocht heeft, gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Wel nu, als die kracht waardoor God Christus heeft opgewekt en heeft gezet aan zijn rechterhand in de hemel, als diezelfde kracht werkt in ons die geloven, want dat zegt vers 19, wat zou het dan betekenen, denkt u? Dat ook wij dat opstandingsleven ontvangen en dat wij met Christus gezet worden aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. En dus gezegend worden, Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En er staat hier over Christus in vers 20, 21, 22. Dat eindigt in vers 22 met: en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is nog ontleend aan Psalm 8. En het andere gezet aan zijn rechterhand was Psalm 110. Hè? Dat moet u ook uit hoofd weten, allemaal die dingen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem. Dat wil zeggen, hij heeft Christus, die opgewekt is uit de dood en die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Die Christus in die positie heeft God der gemeente gegeven, dat wil zeggen aan de gemeente gegeven tot hoofdstaten. Als het Hebreeën geweest was, had er moeten staan tot hoge priester. Uiteraard. Het is volstrekt hetzelfde. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Let op alle dingen, want die kwamen we net tegen in Romeinen 8. Hè? Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En hier staat dezelfde waarheid, enige jaren later geschreven door de apostel, maar hij gebruikt dezelfde woorden. Ik zei het aan andere zinnen. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven. Er staat niet overgegeven. Dit is de verkorte versie van het woord. Gewoon gegeven. Maar uiteraard met dezelfde verstrekking. God heeft die verhoogde Christus aan de gemeente gegeven. En de rest van de wereld, die weliswaar aan hem ondergeschikt is, moet op de uitwerking daarvan wachten. Want die uitwerking zal er pas zijn in de toekomst, als Christus het werk aan de gemeente voltooid heeft. Want dan zal hij in heerlijkheid zijn opwachting maken, om zo te zeggen, aan Israël en de overige volkeren. In zijn wederkomst dus. Ik zeg altijd, als je werkelijk begrijpt wat de gemeente voor een ding is, dan ben je automatisch een giliast. Ik bedoel, dan geloof je automatisch in een wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde alsnog op te richten. Want je hebt dan begrepen dat hij dat in onze dagen niet doet. In onze dagen verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. Met achterlating van de heidenen, met wie hij niets van doen heeft. Een wereld die hij losgelaten heeft. En die hij overgegeven heeft. En zichzelf heeft hij overgegeven aan, en dus geplaatst in een bepaalde positie, overgegeven aan of ten behoeve van de gemeente. En hier staat weer dat God het gedaan heeft. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En om het nog iets moeilijker te maken, vanmiddag gaan we wat langzamer, maar om het nog iets moeilijker te maken, volgens Hebreeën 10, naar mijn stellige overtuiging, lezen wij in Hebreeën 10 dat de Heer in zijn opstanding uit de dood zei: Vader, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat slaat niet op zijn menswording, naar mijn stellige overtuiging, maar het slaat op zijn opstanding uit de dood. Dat blijkt daaruit het verband trouwens ook wel. En toen zei hij: hier ben ik alsnog. Daar ben ik weer, zeg ik dan altijd, hè? Opgestaan uit de dood. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En dan staat erbij, en in die wil, het wordt trouwens herhaald, staat er twee keer. En dan staat er, en in die wil zijn wij geheiligd. Want die wil van God is dat de opgewekte Christus hoge priester zou zijn voor zijn volk, zijn priesterlijk volk, het welk is de gemeente. Of hoofd zou zijn van zijn huis, welke wij zijn. Hè? Dat is weer Hebreeën 3 enzovoort. Nou goed. God heeft hem aan de gemeente gegeven. De gemeente namelijk, vers 23 van Efeze 1, die zijn lichaam is. Want hij is het hoofd. En de gemeente dus die de vervulling is van Christus. De voltooiing, de completering van Christus. De vervulling van Christus. Want in de praktijk, en in de praktijk betekent het vers dat als wij in de Bijbel lezen over de Christus, gaat het niet alleen over de Heer Jezus als zodanig, maar gaat het over de Heer Jezus en de gemeente. Het gaat niet alleen over de hoge priester, het gaat over heel het priesterlijke volk waarvan hij hoofd is. En als in de toekomst de Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid, dan zullen wij dus met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossens 3 letterlijk. En talloze andere schriftplaatsen, maar goed. Want wij zijn in Christus, we behoren hem toe. En tot in onze dagen doet de Heer niks anders dan dat lichaam bouwen. Voor de rest hoef je niet bij hem aan te komen, dat is niet zijn werk, dat is niet aan gewijd. Hij beperkt zich tot, wij willen misschien anders, maar hij niet. En wij zouden ook niet anders moeten willen. Het is maar één ding te doen, het is maar één werk Gods in onze dagen. Dat is die opbouw van de gemeente. En daarover gaat de apostel dan verder in Efeze 5, vers 2... Waar staat, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en nog heeft, betekent het trouwens, en zichzelf voor ons heeft overgegeven, dezelfde uitdrukking weer, heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer, implicerend dat deze uitdrukking overgeven in hoge mate synoniem is met de uitdrukking offeren. Als men zich aan de Heer overgeeft, dan offreert, dan offert men zich aan hem. En dat is de Hebreeënbrief die dat zo zegt. Christus heeft zichzelf, namelijk zichzelf, inclusief zijn lichaam, geofferd en dus overgegeven, geofferd aan God. En daarmee geplaatst in de dienst van God die dat inderdaad geaccepteerd heeft. Om zo te zeggen. Maar Christus heeft ons lief gehad en heeft ons nog lief, tegenwoordige tijd. En heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer. Meer zeg ik daar nu niet van. Maar ik lees vervolgens vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Dat Christus de wereld lief gehad heeft, dat is ook waar, maar dat staat hier niet. Maar er staat gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zichzelf aan haar heeft gewijd. En dat naar de wil van God, lazen wij in Galaten 1 vers 4. Dat wil zeggen, God heeft hem aan de gemeente gewijd. En Christus wijdt zich aan ons. Waarna de vraag is, weer een keer, maar nu in dit verband van dit schriftgedeelte, maar wat doet hij dan in de praktijk aan ons? En dat is ook verrassend en hoogst elementair, want er staat, opdat hij haar heiligen zou. Nou, schrikt u dames hier niet van, maar u wordt geacht te begrijpen wat het betekent. Het betekent dus dat wij dat niet zouden doen. En dat het niet onze taak is om onszelf te heiligen, onszelf te reinigen en onszelf heerlijk aan hem voor te stellen. Ik wil geen lelijke dingen zeggen, er schiet niemand wat mee op, u niet en ik ook niet. Maar ik moet toch even zeggen dat daar waar men nogal nadruk legt op het idee dat de gemeente de bruid, dat wil zeggen de aanstaande vrouw, de bruid van Christus zou zijn, daar legt men die nadruk op die waarheid. Met als consequentie, want daar gaat het dan gewoonlijk om, dat wij dus als bruid ons zouden voorbereiden op tuurlijk. En dat betekent in de praktijk dat wij ons mooi zouden maken. Hè? Heb je dat wel eens geprobeerd om uzelf mooi te maken voor God en voor de Heer? Komt niks van terecht. Verschrikkelijk, wat een bezigheid zeg. Hè? En het lukt ook van geen kant. En daarom blijft die boodschap gewoon bestaan. Beter je best doen, meer bidden. En doe maar wat ik je zeg. Of je moet vooral dat en dat boek lezen enzovoort. En tegen de tijd dat je merkt dat ook dat niet werkt, komt er weer een nieuw boek, dat weet u. Maar goed, ik heb u gewaarschuwd. Maar het is niet ons werk. Dat is niet waarop wij gericht zouden zijn. Wij zouden gericht zijn op hem te dienen. Wij zouden ons aan hem overgeven. En hij is hierop gericht om ons te heiligen, ons te reinigen. Hij zou dat doen, niet wij. Bovendien, onszelf heiligen of reinigen is het ideaal van elke religie, het doel van elke religie en van elke filosofie. Ik ken het verschil tussen die beide begrippen niet, maar vooruit. Je schrijft het verschillend, dus ik noem ze allebei maar even. Het is altijd gericht op de verbetering van de mens. En zelfs iets als evolutieleer wordt toegepast op de mens wordt beter. Op grond van die evolutiegedachte. Let maar op. Nou goed, maar het werkt allemaal niet. Het punt is nou juist dat de mens daar niks aan zou doen. De mens zou zich offeren, overgeven, offeren aan God. Voor dat doel moet hij eerst tot geloof komen en wedergeboren worden. Wij komen tot geloof en hij doet ons op die grond wedergeboren worden. En dat is het begin van dat heiligende en reinigende werk. Niet het einde. Het begin van het heiligende en reinigende werk dat hij aan ons zou doen, opdat wij niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende, Efeze 1 weer, bekwaam zouden zijn om zijn dienaren te zijn onder zijn eeuwige nieuwe verbond, enzovoorts. Dat is het werk dat hij aan ons zou doen, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, of gereinigd hebbende, maar dat is hetzelfde officieel, met het bad des waters door het woord, zodat u weet wat onze verantwoordelijkheid is in deze. Wij zouden ons richten op dat woord van God, waarom ook niet? Dat is die waarheid waaraan we ons hebben onderworpen en via dat woord zou hij zijn werk aan ons doen. En ik neem in dit verband altijd als voorbeeld de voetwassing in Johannes 13... De Heer zei, als je één keer gereinigd bent, dan hoef je niet meer helemaal gereinigd te worden. En het enige wat daarna noodzakelijk is, vond hij, de Heer Jezus vond dat, vond hij dat de voeten van zijn discipelen zouden gewassen worden. En wat moesten de discipelen daarvoor doen? Niks, ze hoefden niet eens op het idee te komen dat het nodig was. Hij deed het gewoon. En alle op- of aanmerkingen golden niet. Peter zei, dan maar, ik liever niet. Toen zei hij, ja, dan kom je mij niet toe. Dan ben jij mij niet gegeven. Toen zei Peter, dan maar helemaal. Toen zei hij, ja, dat is ook niet nodig. Enzovoorts. Dus je kan je er beter niet mee bemoeien. Nee, dat meen ik serieus. De ellende van alle religie en filosofie is dat men zich per definitie ermee bemoeit. En dat is nou juist wat we niet zouden doen. Daar zijn we nou juist van verlost. Van al die religie. En filosofie. Zie? Hij zal dat werk aan ons doen. En hij doet het door het bad des waters heet dat. Maar dat is een beeld van het woord van God. Want al wat God doet, maar dat is Johannes 1 en 1 Johannes 1, in beide gevallen de eerste verse. Al wat God doet, doet hij door zijn woord. Dat is zijn gereedschap. Zijn woord. Zie. En daaraan zouden wij ons overgeven. Maar het gaat er maar om dat, is dat, dat de Heer dat werk aan ons doet. Daartoe heeft hij zichzelf voor haar overgegeven. Daarna lees ik nog Titus. De brief van Paulus aan Titus. Waar wij een prachtige samenvatting vinden van heel onze tegenwoordige bedeling. Zeg hoor, vind je niet zo vaak. Maar in Titus vind je het zelfs een keer of drie. Onder andere dan hier in Titus 2 vanaf vers 11. Waar staat, in hoog tempo, want de zaligmakende genade Gods is, weliswaar, verschenen aan alle mensen. Want God verkondigt nu aan alle mensen alom, Handelingen 17, dat ze zich bekeren. Hoezo? Nou, sinds de opstanding van Christus is dat zo. Staat er ook bij, hè, in Handelingen 17. Staat dat? Die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, dat wil zeggen, de genade, zaligmakende genade Gods, onderwijst ons, niet de wet Gods onderwijst ons, de zaligmakende genade Gods onderwijst. Niet alle mensen, maar alleen ons. Heb je dat nog? Het verschil tussen vers 11 en 12. Zaligmakende genade verschenen aan alle mensen, maar die zaligmakende genade onderwijst ons, gelovigen, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, want de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden zijn de oorzaak ervan dat God de wereld heeft overgegeven om alle onreinigheid gierlijk te bedrijven, of hoe het dan maar staat. En wat het ook wezen mogen, want dat wil ik ook liever niet weten. Maar wij worden onderwezen door de genade Gods dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, dat wil zeggen beperkt. Daar zit dat begrip overgave ook al in, hoor, trouwens. Hè? Beperkt, tot een zekere mate en niet verder. Matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, want voor de rest worden we eruit getrokken dus, hè. En dat we zouden verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Ik heb er domweg de tijd niet voor, anders zou ik u vandaag al die schriftplaatsen noemen waarin lijden met een lange ei, het lijden van de gelovigen, rechtstreeks in verband wordt gebracht met de heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Want het is wis en waarachtig niet alleen maar Romeinen 8 vers wat het maar was. 17, 18, 19, waar het maar was. Er staat op vele plaatsen. En dat is dus wat wij verwachten. Heerlijkheid. De heerlijkheid namelijk die wij zullen ontvangen van Christus Jezus. Want die zal verschijnen in zijn heerlijkheid, met zijn heerlijkheid. En we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze toekomstverwachting. Nou goed. Namelijk, wij zouden vers 13 verwachten de zalige hoop en verschijnen de heerlijkheid van de grote God. Namelijk onze zaligmaker Christus Jezus. Want dat is de echte volgorde van de woorden. Christus Jezus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Daar hebben we de uitdrukking dus weer. Opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar dat was Galaten 1 vers 4. Opdat hij ons heiligen en reinigen zou. Dat was Efeze 5. En nu staat er, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Ja, dat had ook kunnen staan, opdat hij verzoening zou doen voor de zonden zijn volks. Maar dat zou Hebreeën 2 geweest zijn. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En de goede werken, dat is de term ter samenvatting van al het werk dat wij als priesters in Gods dienst zouden doen. Hebben jullie? Ik moet daarbij, nou begin ik langzaam te praten, maar dan schieten me allerlei andere teksten te binnen, weet u wel. Namelijk, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid en nog zo wat dingen. Opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, opdat wij die daardoor worden onderwezen door die schrift, tot alle goed werk, volmaaktelijk zouden zijn toegerust. Met andere woorden, hij reinigt ons door dat bad des waters, door het woord, om ons bekwaam te maken om zijn dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. En dat voor altijd. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Hebben ze nog? En daarna staat er laconiek achter, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte, want het idee is en blijft dat dit de tegenwoordige waarheid is. De uitdrukking is uit 2 Petrus 1, tegenwoordige waarheid, maar dit is de tegenwoordige waarheid. Namelijk dat de zaligmakende genade God verschenen is, weliswaar aan alle mensen, maar dat slechts wij die geloven daardoor worden onderwezen en daarom uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En in afwachting daarvan is het onze zaligmaker Christus Jezus die een goed werk aan ons begonnen heeft, Filippenzen 1, en dat voleindigt tot op de dag van Christus. En dat goede werk doet hij door zijn woord. Dat het door zijn woord is, dat staat later in Titus 3 nog een halve bladzijde verder, een kwart bladzijde verder. Vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het pad der wedergeboorte. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar je moet de volledige betekenis van die woorden tot je laten doordringen. Het pad der wedergeboorte. Bad is water en water is het woord van God. En daardoor, daaruit zijn wij wedergeboren. Het bad der wedergeboorte en een ander woord voor wedergeboorte, staat erachter. Vernieuwing des Heilige Geestes. Wedergeboorte is toch vernieuwing? En wedergeboorte is toch geboren worden uit de geest in plaats van uit het vlees? Johannes 3. Nou, dat werk doet hij aan ons. Door zijn woord. En nu ik dat toch noem, kan ik net zo goed nog even, want ik kreeg nog 5 minuten van de ceremoniemeester. Kan ik net zo goed even naar Johannes 3 nog even, tot slot hè, van vanmorgen. Hè. Even naar Johannes 3. Dat hoofdstuk over die wedergeboorte. Over geboren worden niet uit vlees, maar uit geest enzovoort. Hè? En daarin lezen wij die hele waarheid die we vanmorgen besproken hebben. Die hele waarheid lezen wij nu opnieuw. Want er staat vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Overeenkomend met de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, overgegeven staat er niet, het is de korte versie, gegeven heeft aan wie of voor wie, dat hebben we vandaag al besproken dus. Aan wie of voor wie? Aan een ieder of voor een ieder die in hem gelooft, want er staat erachter. Opdat een ieder die in hem gelooft, dat is niet heel de wereld, sterker nog, dat is maar een overblijfsel uit de wereld. Maar dat is dat volk dat hij zal verzamelen voor zijn naam enzovoorts. Huh? Opdat een ieder die in hem gelooft, let op de beperking, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, maar dat is veel minder. En dus opdat een ieder door die zaligmakende genade Gods wordt onderwezen. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Implicerend dat de wereld wel degelijk verderft. En dus in de macht, let op overgave. In de macht van het verderf zich bevindt. Is overgegeven aan het verderf. Toch? Langzaam lezen ze zo'n vers. We kennen het allemaal uit hoofd natuurlijk, maar weten we ook wat er staat, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, maar dat is de opgewekte aan de rechterhand Gods, de verhoogde, net zo verhoogd als de verhoogde slang, bij wijze van spreken, uit 2 versen eerder. Vorige week nog het monument ervan gezien. Hoog in de bergen naast de berg van Aaron, hè? Slangenmonument, 4000 jaar oud, nou ja, 3500 jaar vooruit, ongelooflijk. Maar goed, daar hebben we het nog eens een keer over. Dat hij zijn enige geboren zoon, de verhoogde zoon, gegeven heeft, opdat een ieder die in die verhoogde zoon gelooft, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat was weliswaar niet het doel, dat hij de wereld veroordelen zou, maar het is wel gebeurd. Goed lezen. Heeft zijn zoon in de wereld gezonden, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar de wereld wordt door hem niet behouden. Alleen degene die geloven, dat is een minderheid, een overblijfsel. wordt behouden. En degenen die geloven, zouden niet verderven, implicerend de rest dus wel. Zie? Nou goed. En dan, omdat ik weinig tijd heb, zeg ik dan, nou ja goed, het wordt toegelicht in vers 19, en dan ben ik terug in Romeinen 1, vers 18 eigenlijk. In vers 19 staat, dit is het oordeel, want er staat dat de wereld is, dat de ongelovige reeds veroordeeld is, in vers 18. En vers 19 zegt, en dat oordeel bestaat daaruit dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar helaas de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dus het oordeel bestaat daaruit dat ze leven in de macht van de duisternis. Zie? En daarmee heb je heel het Johannes-evangelie geopend. Want waar gaat het over? Over dat het donker is in de wereld, hier trouwens ook, want dit gaat over een nachtsituatie, hè? In Johannes 3. Hè? Tot hem kwam Nicodemus bij nacht, dus nachtsituatie. Maar die nachtsituatie is een beeld van de wereld in onze dagen, bevindt zich in duisternis en er wordt verkondigd, de Heer Jezus Christus, die het licht der wereld is. Dat stelt Johannes evangelie, in zekere zin samengevat. Dat is de hoofdlijn eigenlijk. Nou goed, het wordt herhaald nog deze gedachte aan het eind van het hoofdstuk, vers 36, die in de Zoon gelooft, de opgewekte weliswaar, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is en dus niet gelooft, die zal het leven niet zien en dus niet kennen, maar de toorn Gods, namelijk het oordeel Gods uit vers 19... De toorn Gods blijft op hem. En dan ben ik rond, want volgende vers zou weer zijn Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld enzovoorts. Want, samenvattend nu, God of Christus heeft de wereld overgegeven en beperkt tot overgegeven in de macht van de duisternis. En van de vorst der duisternis, het koninkrijk der duisternis, van de leugenaar van de beginnen, de overste deze wereld. Maar wat het maar wezen mag, Allah. Zichzelf, maar God heeft Christus, en Christus heeft daarmee zichzelf overgegeven, ook beperkt, en gewijd aan een werk aan de gemeente. Dat is een ondergeschikt werk. Het is de uitvoering van één opdracht. Het is de uitvoering van één bediening. En Christus gaf zichzelf daartoe dus over. En de andere kant van het verhaal is, die noem ik nu even kort, helemaal tot slot, want ik heb straks geen tijd om er uitgebreider op in te gaan. De andere kant van het verhaal is dat de Bijbel met nadruk leert, niet alleen dat Christus aan de gemeente overgegeven is of gegeven is, maar dat wij als gelovigen van den weeromstuit, dat wij gegeven zijn aan Christus, dat wij zijn erfdeel zijn, dat wij van Gods wegen aan Christus zijn toegevoegd, want zo staat het in Handelingen meestal. En in Johannes 17, dat is het zogenoemde hogepriesterlijk gebed, connectie met Hebreeën dus enzovoorts. Hè. Daar staat vele malen, dat is huiswerk voor de volgende keer, hè. Tellen hoe vaak het staat. Daar staat vele malen dat wij als gelovigen aan Christus gegeven zijn. En daarmee aan elkaar, want in hem zijn wij één. En van ons wordt verwacht dat wij ons ook individueel en bewust aan hem offeren. Overgeven. Want ene ding is dat God geeft ons, u mij, God geeft ons aan Christus. Maar het andere ding is dat wij dat ook daadwerkelijk accepteren, dat we ons daaraan conformeren, dat we ons daaraan onderwerpen, kortom, dat we ons daaraan overgeven en dus dat we ons daartoe ook in onze levensfilosofie, levensbeschouwing, dat we ons daartoe beperken.